Welkom bij Kopkast van Gelukspreken, een podcast van Casper van Koppenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfeed, de podcast-app voor medici. Mijn naam is Casper van Koppenhagen, revalidatiearts en niet praktiserend sportarts. De theatervoorstelling van Joris Luijendijk over zijn boek De Zeven Vinkjes triggerde mijn interesse voor het thema diversiteit en inclusiviteit. De medische wereld is allesbehalve divers of inclusief, waardoor we bijvoorbeeld niet aan lijken te sluiten bij onze patiëntenpopulatie met andere culturele en sociaal-maatschappelijke normen, waarden en problemen. We weten bovendien dat diversiteit in teams en organisaties leidt tot meer creativiteit, innovatie, werkplezier, welbevinden en dus een duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel. De medische wereld moet verder in transitie, van een oorspronkelijk wit mannenbolwerk naar een diverse en inclusieve kleurschakering. Van dit thema heb ik als witte heteroman van 50 plus op voorhand weinig verstand. Dus ga ik de komende maanden op onderzoek uit en in gesprek met een aantal dedicated experts. Welkom bij de 9e en laatste aflevering van Kopkast over geluk, diversiteit en inclusie. En het is de laatste, want ik vond het wel best geweest eigenlijk om het zo te zeggen. Nee hoor. Het beloofde op voorhand een hele spannende editie te worden met 6 studenten. Maar het feit wil dat we nog met 3 over zijn. Daar zijn verhalen over geschreven, over mensen die afhaken. Maar de griep heerst. Ik ben zelf net hersteld. En bij mij in de studio enkele die ook net hersteld zijn. Helaas moet u het doen met 3, maar de kwaliteit is aanwezig. En ik zal de mensen even voorstellen. Wacht. Laat ik jullie jezelf even voorstellen. Het zijn bekenden uit de Kopkast. Ter rechterzijde van mij.
Daar zit Priscilla Maria. Ik ben, toen ik er de laatste keer was, toen was ik bijna arts. En ja. Nu kan ik wel officieel zeggen dat ik dus afgestudeerd en mezelf arts mag noemen. En
nou, dat is toch geweldig.
Ja, vind ik echt vind ik heel leuk.
Ja, we doen even een applausje. Ja. Dat is een klasse prestatie.
Ja. Dankjewel. Ik ben nu artsonderzoeker bij het Amsterdam UMC. En over een paar maanden ga ik ook starten als anios in het Flevoziekenhuis. Daarnaast ben ik de afgelopen 13 jaar bezig geweest met het organiseren van lezingen en congressen om medische informatie wat meer toegankelijker te maken voor het publiek. En ook te lobbyen met ziekenhuisdirecteuren, zowel hier in Nederland als ook op de eilanden in het Caribisch deel van Nederland. Om dan de kwaliteit van de zorg en ook gewoon puur het samenwerken tussen de eilanden zelf en met Nederland te kunnen verbeteren. Daarnaast zet ik me in voor inclusiviteit en diversiteit in de zorg. Dat door onderwijs te geven aan artsen en co-assistenten over inclusieve, effectieve communicatie. En verder geef ik ook nog bijles en de rest laat ik wel eventjes.
Indrukwekkend en imponerend cv en activiteiten die je ondernomen hebt. En aan het ondernemen bent en nog gaat ondernemen. En wat fijn dat je de weg naar de Kopkast weer hebt gevonden. Voor de mensen die denken, daar wil ik meer over weten. Nou, dan verwijs ik naar de vorige podcast samen met Lianne Mulder. Aflevering 3, als ik me niet vergis. Aan mijn overkant, ja, u ziet het niet, maar ik dus wel, in deze prachtige studio in de Domus Medica in Utrecht, Özlem. Özlem kent u van eerdere edities. Zij zal zichzelf nog even voorstellen. Is eigenlijk het grootste haakje voor deze hele serie. Ik mocht haar destijds interviewen met Daniel Mulder, een collega-student van het Erasmus MC. Over geluk ging het toen nog alleen. En nu over diversiteit en inclusie. Wat fijn dat je er bent, want ik weet dat je ongelooflijk druk bent met je onderzoek en twijfelde of je wel of niet. En ik zei, nou, volgens mij gaan er meer mensen luisteren naar deze podcast dan dat er je mensen hier onderzoek gaan lezen. Deze is helemaal voor mij, deze uitspraak. Özlem, welkom.
Ik ben blij dat ik hier kon zijn. Ik heb het inderdaad wat druk met mijn studie, maar dit leek me wel een kans die ik niet mocht missen. Ik ben nu 16-jaars geneeskundestudent en ik ben bezig met mijn masterscriptie. Daar ben ik nu druk bezig mee om het af te ronden. En ik heb nog een klein jaartje voordat ik mijn studie afrond.
En je werkt, of je studeert aan het Erasmus MC, laten we dat niet vergeten. Want Erasmus MC steunt deze podcast, ook financieel, hartstikke goed. De Task Force Diversity and Inclusion, daarom kunnen we deze podcast überhaupt maken. En krijgen jullie ook een prachtig boekje van Joris Luijendijk, De Zeven Vinkjes, tot nog toe door de uitgever, maar nu door mijn persoonlijk budgetje vrijgespeeld om jullie een cadeautje te geven, omdat je dit de weg hebben gemaakt. Een tikkie van de vervoerskosten kan ook mijn kant op. Dat kan er allemaal af. En Özlem, ik heb tot nu toe altijd heel veel moeite gehad om jouw achternaam, jouw prachtige achternaam goed uit te spreken. Dus nog één keer voor ons.
Nou, ik heet dus Özlem Pehlivanoğlu.
Is toch een prachtig mens. En wat fijn dat je er bent. En we raken verder in gesprek. En aan de overkant een nieuwe stem. Hoewel de mensen jouw stem zouden kunnen kennen van de podcast gemaakt over het jaarcongres van de geneeskundestudent. Waar wij beide waren en waar ik jou trof. Die heb ik samen met Eva Heling gemaakt, een oud co-ster, om het zo te zeggen. En die staat online. Welkom, stel jezelf even voor.
Ja, ik ben Romy Pothoff en ik ben een PhD-student aan het LUMC in Leiden en St. Quirin Amsterdam. Dit doe ik nog voor mijn co-schappen. Dus kleine side note, ik heb nog niet aan het bed van de patiënt gestaan. Dat is misschien goed om even te vermelden.
Ja, maar je studeert geneeskunde, ondertussen doe je een PhD.
Ik heb het even on hold gezet.
Oh, wat goed.
Dus ik ben even geen geneeskundestudent en nu even alleen PhD-student.
Oké.
Ja.
En hoe werkt dat dan? Neem ons even mee in jouw gedachten. Jij gaat eerst PhD'en afmaken en dan door met je studie?
Ja, daarna ga ik co-schappen lopen. Ah. Dus eerst een promotietraject en daarna de co-schappen lopen.
En dat is zo gelopen? Of dat...
Ja, dat was niet de bedoeling. Het is zo gelopen.
Het leven overkwam je?
Ja, zoiets. Nee, wel bewust voor gekozen uiteindelijk hoor. Maar het was wel de bedoeling om eerst co-schappen te gaan lopen. En toen kwam dit op mijn pad. En daar werd ik zo enthousiast van dat ik daarvoor gekozen heb.
Ja. Ja, god, moet je mij horen. En dan zitten we hier aan tafel met van die jonge, ambitieuze mensen. En hebben jullie dan al een plan wat je later wil worden als je groot bent? Even ter kadering. Ik weet ook nog steeds niet wat ik word of wat ik over een jaar aan het doen ben. Maar Priscilla, wat
ja, ik wel.
Heb je
ik
een plan?
Ik word orthopedisch chirurg.
Jij wordt orthopedisch chirurg?
Ik word orthopedisch chirurg, ja.
Oh, want dat staat in de sterren geschreven?
Dat staat in de sterren geschreven. Nee, maar ik doe er wel alles wat nu in mijn macht is om dat te kunnen worden. Ik vind het heel erg leuk. Ik vind mensen daarbij leuk. Natuurlijk gaat het ook gewoon heel goed. Ik heb tijdens mijn co-schappen ben ik ook begonnen met een promotietraject. Omdat ik onderzoek heel erg leuk vind. En ik heb hiervoor ook biomedisch gedaan. En ik wilde niet pas na mijn co-schappen beginnen aan onderzoek. Omdat ik dan het gevoel had van dan ben je te lang bezig of te oud. Dus ik heb het tegelijk gedaan. Dus de afgelopen 3 jaar zijn heel zwaar geweest. En nu kan ik eindelijk normale gewoon 1 ding tegelijk doen.
1 ding tegelijk, namelijk werken als dokter. Nee.
Ja, eigenlijk werken als dokter, maar binnenkort gaat het dus wel werken als dokter en onderzoek daarna zijn.
Ah, ja.
Dus
ga ik weer terug. Niet normaal. Ja. En orthopedie, wat is zo leuk aan de orthopedie?
Het vak, de technologie die erbij komt, de mensen, dat je eigenlijk verschillende aspecten hebt van, je kan werken met kinderen, je kan werken met ouderen, maar ook met sporters, waarbij ze een heel ander zorgvraag hebben. Die willen natuurlijk zo snel mogelijk weer gaan trainen, die willen de beste resultaten halen. Maar dan heb je ook wel ouderen die gewoon heel blij zijn als ze gewoon eindelijk weer hun kleindochter kunnen optillen of kunnen lopen naar de supermarkt. En dat je eigenlijk gelijk iemand beter kan maken. Als in gelijk de kwaliteit van leven door het verbeteren van een gewricht of van een bot. Of van, in ieder geval door een operatie help ik iemand waardoor die daarna eigenlijk gewoon beter is. Daar ben ik blij mee.
Deze brief die ligt. Als je dit in briefvorm zegt, dan neem ik je wel aan, zou ik maar zeggen. Maar ben je dan ook zo iemand die thuis met de spijkers in de mond schroeven aan het indraaien is en een hamertje tik aan het doen bent?
Mijn vader die heeft in het onderwijs gewerkt. Die is inspecteur van onderwijs daarna geweest. En altijd als zijn bijbaan of hobby heeft hij dus gehad het maken van molens. En dat is windmolens inderdaad. Dat is vroeger het bedrijf van mijn opa geweest.
Ja, ja.
En daar is mijn vader mee doorgegaan. En als klein kind en als enige kind, dus enige dochter dan ook, mocht ik wel met mijn vader mee. En dan konden we samen dus molen maken. Dus het technische zit er zeker in. Dat knutselwerk
maar,
ook.
Een kleine molentjes?
Nee, gewoon echt helemaal hoog op de molen ging ik ook gewoon.
Oh, ja. Met die wieken? Echte molen? Ja. Oké. Okay.
Dus dat zit er inderdaad ook gewoon in.
Oké. Okay. Goede knutselaar. Nou ja, goed, als je goed kan knutselen, dan scheelt dat een boel straks stress op je werk. Hè? Dat is mijn ervaring met orthopedische rug. Die moet wel een beetje handig zijn, want je doet dat wel.
Je moet zeker handig zijn,
ja. En je houdt van mensen. Nou, dat is helemaal goed. Ja. Özlem, heb jij al een richting voor jezelf bedacht?
Ja, ik moest gelijk denken aan onze podcast die we hadden opgenomen. Ja. Toen was er een vraag van, waar zie je jezelf over 5 jaar,
over 5 jaar?
Jaar,
ja, wat een moeilijke vraag.
Ja. Ik zeg tegen iedereen, hoogwaarschijnlijk huisarts. En er is nog een kleine kans dat ik misschien de psychiatrie inga. Want mijn co-schap heeft een hele goede indruk op me achtergelaten. Maar ik zou dan wel de somatiek heel erg missen. Dus het wordt waarschijnlijk huisarts. En ik heb het gevoel dat mensen tegenwoordig, ook vroeger misschien een beetje neerkeken op huisartsen. In de zin van, die schrijven allemaal een paracetamolletje voor. En die googelen alles. En mensen zijn toch meer geneigd om een medisch specialisme te kiezen. Of dat ze dat meer indrukwekkender vinden. Alhoewel ik altijd heb gevonden dat de huisarts is en blijft een belangrijk doorgeefluik. En als een huisarts iets niet een diagnose kan stellen of jou op de juiste manier kan doorsturen, dan kom jij niet op de juiste plek terecht. En zoals we ook toen in onze podcast hadden besproken, vind ik een goede werk-privé balans belangrijk. En ik vind dat dat prima te doen is met het huisartsvak. Ja. Dus dat.
Nou ja, ik hoor geen woord Frans hier ook bij. Ook die brief is bijna rond, zeg maar. Maar het imago van de huisarts, nou ja, het is de belangrijkste plek binnen de gezondheidszorg. Jullie vormen, of jullie, ik spreek al over jullie, kun je nagaan. Ik heb dat al ingevuld. Maar het is natuurlijk de bakermat van, of de basis van onze zorg. En niks dan hulde voor een goede huisarts. Zeker. Romy, jij gaat dus eerst promoveren, maar stel je komt toch nog terug die co-schappen in. Wat heb je dan al een plan of zeg je nou best plan is no plan?
Nee, ik ben wel van de plannen. Dus ik wil graag gynaecoloog worden, als het gegund is, als het lukt. Lijkt me dat echt een ontzettend mooi vak en mooi beroep, want de zwangerschap vind ik toch echt iets magisch dat dat mogelijk is. En een hele mooie periode in het leven van een vrouw en partner. Dus ja, ik hoop dat ik dat ga worden later. Het lijkt me fantastisch.
Nou ja, ik gun het jullie van harte. Ik gun het jullie ook van harte, of ik gun de zorg ook van harte, dat jullie inderdaad van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dat gaat wellicht de komende jaren nog schuiven bij jullie. Hè? Dat het toch of door de kans of dat er mooie co-schappen voorbij komen. Zeker. Ik denk bijvoorbeeld, en dat ben ik nu even pleitbezorger van, was ik natuurlijk van de revalidatie in de sportgeneeskunde. Maar de ouderenzorg, die heeft types als jullie nou echt nodig. En allemaal wat jullie zeggen sluit ook aan bij de ouderenzorg. Die wou ik nog maar even gemaakt hebben. Ja. Ik word niet uitbetaald door de... Door Ferenzo, maar bij deze. Nou heet deze podcast, we gaan het nou een keertje over inclusiviteit en diversiteit hebben. Maar het begint met geluk. En ik heb jullie de vorige keren gevraagd naar een construct. Jullie construct, dat is vast niet veranderd. Zullen we een cijfertje aan de dag geven? Wij prijzen ons gelukkig dat we hier gezond zitten, volgens mij. Want de helft van ons is ziek afgevallen. Het achtste vinkje, Joris Luijendijk, daar is hij het helemaal mee eens. Een cijfertje van de dag en waarom?
Even nadenken voor me... Zelf dan een 8. Ik ben blij. Ik heb een baan. Ik mag hier met jullie aan tafel zitten. Ik was ziek, maar ik voel me nu wel gewoon wat beter. Als ik dan meteen nadenk, hadden we de vorige keer ook over van hoe het nu in de zorg gaat en in de wereld gaat, dan zakt dat wel naar een 5 of een 4. Maar dat is dan gemiddeld misschien een 6.
Ja. Ja. Gemiddeld een 6.
Ja, als ik die 4 en die 8 pak, dan moet het wel een 6
worden. Als we niet over de wereld nadenken.
Als we niet over de wereld nadenken, dan is het een 8.
Ja, dat drukt wel, hè, toch?
Pardon, dat?
Dat drukt wel.
Ja, zeker. Ja.
Ja, heftig, hè? Uslem, wat zou jij het cijfertje van de dag?
Normaal spreek ik altijd heel realistisch, maar ik heb besloten vandaag wat positief te zijn. En ik geef het ook een 8, omdat ik hier mag zijn en ben een beetje vermoeid door mijn onderzoek, maar...
Ja, en de wereld laten we even de wereld, zeg maar.
Ja, wat Priscilla zegt, ik ben gezond, ben afgestudeerd, dus van mijn 8.
Ja,
mooi.
Nou, 2 achten hier al binnen.
Ja, laat ik hem even wat hoger inzetten.
Oké dan.
Ik gooi hem op een 8,5 vandaag.
En waarom?
Ik ben niet verdwaald geraakt onderweg naar deze studio. Dat is voor mij, dan zit je al hoog.
Ja.
Het zonnetje scheen afgelopen weekend. Inderdaad, dat ik hier mag zitten, onwijs leuk. En over het algemeen gaat het eigenlijk hartstikke goed.
Ja, dat zonnetje scheen gisteren ook. En gek genoeg had ik dan gisteren een hoger cijfer gegeven dan vandaag. Zou je dan... kunnen denken, maar gisteren was ik nog niet... Ik was ook niet fit eigenlijk. Ik had ook de griep die verscholera, zeg maar. Dus ik zit nou 8 zeker. Ja, en weet je, ik vind het geweldig om hier met jullie te zitten en we luisteren naar de stem van de jeugd. En dan hoor je zomaar eens het antwoord voor de toekomst, bedacht ik me vanochtend op de fiets hier naartoe. Zou een wantegenspreuk kunnen zijn, laten we die er maar van maken. De titel had ook kunnen zijn van deze podcast, het zijn allemaal watjes die Generation Z, die durfde ik net uit te spreken, buiten de uitzending om. Maar dat zei jullie niet en dat wil ik nog maar eens even onderstrepen. En alleen maar goed dat mensen kiezen voor hun gezondheid. En ziek is ziek, punt. Zelfs de dokter is ziek. Ik schreef er vorige week nog een blog over. Laten we dan toch eindelijk van start gaan met die diversiteit en inclusiviteit. Is dat nou een onderwerp wat er toe doet? Nou, de afgelopen week zat ik op LinkedIn, want dat is dan het platform waar wij afgestudeerde dokters op zitten en waar we elkaar met van alles en nog wat om de oren slaan. En ik kwam een post tegen van Marijn Howard, opleider in het UMC Utrecht. En die houden spookhuisbijeenkomsten. En dat houden zij, wat betekent dat nou? Dat we met elkaar in gesprek gaan over de gedachtes die mensen hebben over hoe dat werk van een gynaecoloog of van een chirurg of van een internist of van een huisarts er nou daadwerkelijk uitziet. En we horen natuurlijk heel veel spookverhalen. Dus om met elkaar de dialoog aan te gaan, door de generaties heen, dat er geen desinformatie ontstaat in jullie hoofd en dat er duidelijk gemaakt wordt waar we naartoe gaan. Maar ondertussen kunnen we ook de stem van de toekomst horen van hoe de zorg zich eigenlijk moet gaan ontwikkelen. Dat is één. Voorts oud-minister die gecreëerd heeft de decentrale selectie, Jet Bussen, maken met een enorme post over de veranderingen die er doorgevoerd gaan worden vanuit een aantal steden ten aanzien van de selectie van geneeskundestudenten. En zij posten een bericht dat toch wel erg onderstreepte dat zij destijds in 2017 een hele goede keus had gemaakt met die decentrale selectie. Nou, dat was een soort, ik vond het een soort wanhoopspost om nog duidelijk te maken dat ze toch goede zaken had gedaan. Maar veel belangrijker dan die stem van oude mensen als Jet Bussemaker en minder oud Marijn Howard, er was de stem van Haya Rodby in Medisch Contact, de column van de voorzitter van de geneeskundestudent. Over de verschillen die er zijn tussen de generaties, maar dat we er vooral met elkaar het gesprek moeten aangaan. Wel nu, jullie zitten hier aan tafel en krijgen een half uurtje geworden, nog een half uur om jullie stem te laten horen. Dus we zijn goed bezig, omdat ik ook maar in mijn eigen bubbel zit, iedere dag weer. Ik doe mijn best om eruit te breken, maar dan ga ik weer informatie halen uit diezelfde bubbel. Ook zo'n post die ik gisteren nog op LinkedIn vanuit het NRC een artikel daarover voorbij zag komen. Als we het niet snappen, gaan we informatie uit onze eigen bubbel halen. Maar laten we nou het gesprek, jullie zijn niet mijn bubbel, hoewel we natuurlijk ook een bubbel vormen als zijnde mensen die in de zorg werken. Dat is natuurlijk dat ook zeker een bubbel. Ik heb mezelf heel makkelijk gemaakt. Moeilijk gemaakt door 6 mensen uit te nodigen, waarvan er dan uiteindelijk 3 komen opdagen. Maar makkelijk gemaakt door vragen voor te laten bereiden door anderen. En een van de haakjes voor deze podcast vormt Joris Luijendijk, de schrijver van 7 Vinkjes. Nog niet door jullie allemaal gelezen, maar wel eens een exemplaar nu om thuis vanavond nog eens eventjes na te lezen. Daar kun je van alles van vinden, maar Joris vormde voor heel veel mensen vanuit mijn bubbel van mensen met 7 vinkjes. Heeft hij toch de aandacht gericht op dat het niet normaal is als wij met voordelen door het leven gaan. De privileges die ik heb gehad in mijn leven hebben gemaakt wie ik ben en welke posities ik heb veroverd, om het zomaar te zeggen, binnen de gezondheidszorg. Dus ik heb hem uitgenodigd om nog eens een vraag aan jullie te stellen.
Zo, beste studenten medicijnen met hele andere vinkjes dan ik, Joris Luijendijk. Mijn vraag is, doordat jullie heel andere vinkjes hebben, hebben jullie ook hele andere levenservaringen. Wat zijn nou de meest waardevolle levenservaringen die jullie wel hebben opgedaan en iemand zoals ik niet of veel minder? Daar ben ik echt benieuwd naar.
Nou, Özlem, zou je daarop kunnen reflecteren? Want jij kent Joris, je hebt hem al in de eerste aflevering ontmoet, hoewel je toen in Turkije zat, maar digitaal ontmoet, om het zo te zeggen.
Ik moet zeggen, ik ben opgegroeid in een best wel multiculturele wijk. En ik ben zowel naar een hele multiculturele basisschool als middelbare school geweest. En ook op werkvlak heb ik altijd wel op plekken gewerkt waar er ook heel veel mensen waren met een diverse achtergrond. Dus ik moet zeggen, tot op de universiteit heb ik niet echt te maken gehad met het feit dat ik geen 7 vinkjes heb, om het maar even zo te zeggen. En op de universiteit, op de geneeskundeopleiding, moet ik wel even goed nadenken. Ik denk de ervaringen die ik heb gehad, die me toch wel sterker hebben gemaakt, om het even zo te noemen, zijn onder andere het feit dat ik ben gezakt op een bepaalde opdracht, waarbij de beoordeling heel subjectief was. En ik vond zelf dat ik heb geleid onder discriminatie. Want het was een opdracht waarbij de eerste beoordeling was door 2 beoordelaars.
En in principe de feedback, als ik dat verwerkte, moest ik echt gewoon op een voldoende uitkomen. I did the math, het moest heel simpel zijn. En de tweede keer bij mijn revisie had ik een lager cijfer dan de eerste keer. En daarvan was ik helemaal in shock. Ik dacht, hoe kan dat nou? Nou, de beoordeling was echt 180 graden anders dan de eerste beoordeling. Door twee mensen. Nou, om het even kort te zeggen, daarop en nog op een ander tentamen ben ik dus gezakt in mijn derde jaar. Toen heb ik een tussenjaar gehad, waar ik uiteindelijk wel heel veel profijt van heb gedaan. Want dan heb je tijd om toch een soort van verplicht uit te rusten en een beetje te reflecteren. Dus dat was één ding waarvan ik denk van, dat heeft me sterker gemaakt. En ja, tijdens de co-schappen, dat is natuurlijk een soort bekend verhaal, denk ik, voor mensen met migratieachtergrond of met niet zeven vinks, om het even zo te zeggen. En ik heb meerdere keren gehad dat ik op mijn eindbeoordeling een lager cijfer heb gekregen dan mijn collega's met een witte achtergrond, om het even zo te zeggen. En daar was ik niet altijd mee eens. Eigenlijk bijna altijd niet mee eens. En ik ben ook het gesprek aangegaan met die eindbeoordelaars. En een paar keer is het me gelukt om wel het cijfer te krijgen en de beoordeling te krijgen die ik naar mijn mening verdiende. En vaak genoeg ook niet. En daar heb ik veel van geleerd, om maar zo even te zeggen. Want dat laat je toch wel denken over bepaalde dingen. Van, heb ik dan wat fout gedaan? Of waar ligt het er maar in? En ja, zoals ik ook in de aflevering met Joris had verteld, ben ik een beetje, ik zei toen speciaal geval, ik bedoelde een uitzondering. In de zin van, ik ben iemand met een migratieachtergrond die best wel pittig is. Ik kan mijn mond wel opentrekken.
Ja, dat is ons opgevallen. Ja, daarom zit je hier ook.
Precies.
Maar je hebt dus stelselmatig, kijk, jij zei, dat weten we allemaal wel, maar het is dus niet zo dat we het onderzoek van Chantal van Ander, die komt ook nog aan bod. Mm-hmm. Waarin er stelselmatig mensen met een andere migratieachtergrond worden achtergesteld tijdens de co-schappen. Dus op het moment dat je één op één beoordeeld wordt. Ja. Je hebt dat aan de lijve ondervonden, dat heb je mij eerder verteld. Ik schrik daar toch iedere keer weer van, want ik denk, ja, dat weten we dus niet.
Ja.
Dus vandaar dat ik je helemaal liet uitpraten. Maar jij hebt dan ook steeds wel die confrontatie gezocht.
Ja.
Door te zeggen, waar ligt dit dan aan? En haal je dan, dan krijg je niet boven tafel dat het ligt aan dat je een hoofddoekje hebt.
Nee, andere, zeker niet. Nee.
Toch?
Nee.
Nee. Want dan ligt dat ergens op. Wat zeggen ze dan?
Ik ga natuurlijk geen namen noemen, maar
nee.
Een van de beoordelaars, dat was over het algemeen iemand die heel nonchalant was. Een cijfer boeide die persoon totaal niet. De andere keer was het helaas een beoordelaar die mij eigenlijk niet hoorde te beoordelen. Maar mijn beoordelaar was op vakantie. Dus die zei maar, ja, dit is wat ik van de anderen heb gehoord. En de andere, ja, die gaf ook iedereen maar een 7. Dus het lag misschien niet altijd aan het feit dat ik een hoofddoekje draag, om het even zo te zeggen. Maar
zo voelde het wel voor je. Want als breng je dat hier
soms wel, zeker wel. Ja, ja. Maar dat is wel grappig, want een van de beoordelaars, die vroeg ik dan echt zo heel direct, geeft u wel eens 8's en 9's? En die zei tegen mij, ja, als je als student onderzoek doet of als je alle diagnoses juist hebt binnen de tijd. En toen dacht ik bij mezelf, pardon, dat hebben Anios en Aios niet eens. Dus ik snap niet waar dit vandaan komt. Maar goed, wat ik hiermee wil zeggen is, het feit dat ik die dingen heb ervaren, hebben me wel sterker gemaakt.
Ja, dat is de vraag van Joris. Hè? Maakt het je ook weerbaarder?
Ja, zeker. Want op een gegeven moment na een van deze beoordelingen, dat was dan de laatste om het even zo te zeggen, dacht ik, weet je wat, die cijfers die boeien me gewoon niet meer. Ik ben er helemaal klaar mee. Want ik ben ook iemand heel erg perfectionistisch van aard.
En terecht. Niemand die daarna vraagt.
Ja, nou, daarvan. Het is ook niet voor mij van, oh, ik wil dat anderen zien dat ik hoge cijfers heb. Dat is het niet meer. Het is gewoon, ik wil de beoordeling krijgen die ik verdien, waar ik zo voor hard heb gewerkt. Dat is het meer. Anderen boeien me niet. Maar toen heb ik dat helemaal losgelaten. Ook omdat ik na mijn chirurgiekoosschap van 2 jaar terug nu een burn-out heb gehad. En het grappige is dat het daarna eigenlijk alleen maar goed is gegaan. Hele leuke co-schappen, hoge cijfers. Ik dacht van, oh, nou, top. Nu hoef ik eens een keer niet.
Dus toen je het los ging laten?
Ja, nu hoef ik me niet voor te doen als iemand levensles die ik niet ben, zeg maar. Want dat pusht
ja, het, je wordt toch wel die kant op gepusht, zeg maar. Hè? Oh, ze moeten me mogen en ik moet een beetje mengen met gesprekken waar ik eigenlijk niet in wil mengen. Maar goed, dat een beetje notendop.
Ja. Priscilla, wil jij nog iets toevoegen aan de meerwaarde van toch wat weerstand ondervinden?
Zeker, ja. Het kan positief en negatief zijn. Ik zal beginnen met het positieve, is dat je dan inderdaad gewoon sterker wordt. En dat je, wat ik voornamelijk geleerd heb, is dat in ieder geval bij mij dat alleen goed zijn niet voldoende is. Als ik meteen nadenk aan het onderzoek van Madi, Saleh van Erasmus, die heeft dus bewezen dat als je migratieachtergrond hebt en je hebt een PhD, heb je alsnog minder kans om in opleiding te komen met iemand zonder migratieachtergrond, zonder PhD. En dat is eigenlijk al heel bijzonder, want bijvoorbeeld voor chirurgie of zo, dan weten we dat het eigenlijk onmogelijk is dat je zonder PhD naar binnen komt. Maar ik straks dus met een PhD heb alsnog minder kans. Dus dat is dan voor mij een beetje bewijs van wat ik al ervaar, dat goed zijn voor mij in ieder geval niet voldoende is om op hetzelfde niveau te komen als iemand die geen migratieachtergrond heeft. En dat kan op basis van huisklaardiensten, zijn, maar ook op basis van de connecties en al het sociale die erbij komt. Die vader is bijvoorbeeld arts of die is dat, heb je toch wat makkelijker ingang op bepaalde plekken. En ik moet daar, dat geldt ook met iemand die zeg maar uit West-Friesland komt bijvoorbeeld en die helemaal geen connecties in de zorg heeft. Dus niet alleen op basis van huidskleur. Maar dat ik wel geleerd heb dat ik mij bepaalde situaties echt aan moet passen. En ja, dat je daardoor eigenlijk gewoon veel harder ook gaat werken. En daarbij, dus, nog iets positiefs bijvoorbeeld, is dat ja, weet je, hebt bepaalde stereotypes die natuurlijk gedacht worden mensen met een Surinaamse, Curaçaose, Turks-Marokkaanse achtergrond. Als die bijvoorbeeld laat komen, dan is het van, ja, die is sowieso komt het daardoor. En nou, als je op tijd bent, dan is het meteen ook van, oh, nou, keurig. Dan moet ik alleen maar op tijd komen. En dan is het goed, prima. Gebruik ik dat in mijn voordeel. Het negatieve, kort nog, is dat
Priscilla, toen je net twee minuten te laat was, durfde ik hier te zeggen, nou, het zijn allemaal watjes die generatie ziet. Ja. En die uit de Cariben komen natuurlijk altijd weer te laat.
Ja,
dan heb je meteen alle vooroordelen eruit gegooid en dan kunnen we weer verder, zeg maar. Ja.
Precies. Ja, ja. En,
maar het is niet zo, je bent altijd op tijd. Behalve vandaag. Dan.
Behalve vandaag. Dat is wel waar. Ik heb eigenlijk verkeerd gereden, verkeerde afslag genomen.
Oh, ja. Iedereen zelf, dat is blij zijn dat we er waren. Nee, je bent meer welkom. Maar
Oh ja, kort negatief.
We moeten er ook
nog
om kunnen lachen.
Dus, ja. Dat is waar. Is dat je moet leren omgaan met een beetje de mentale problematiek die erbij komt. Op basis van eigenlijk jarenlang moeten doorstaan dat anders naar je gekeken wordt. En dat heeft zeker niet altijd een goede effect op hoe je kan gaan presteren. Want dan, wat ik in ieder geval leer is dat het, of heb geleerd, is dat het voor heel veel mensen niet uitmaakt wie ik ben of wat ik doe. Als ze me op straat bijvoorbeeld zien, dan ben ik gewoon een zwarte vrouw die voor hun vaak minder is. En dat klinkt nu van, ja, waarom zeg je dat? We hebben het over gehad dat ik helaas op een toch wel zware manier erachter heb moeten komen dat dat er domme, agressieve mensen op de wereld zijn. En zij op basis van alleen hoe je eruit ziet meteen al fysiek of mentaal aan de gang gaan. En dat heeft er mij heel veel effecten gemaakt. Dat ik dan, ja, voor de luisteraar is dan misschien duidelijk, mijn moeder en ik zijn op basis van hoe we eruit zagen eigenlijk fysiek mishandeld, gewoon op straat. Geen puur basis daarvan. Het heel verhaal laat ik eventjes zitten. Maar dit gebeurde zeg maar net voor een tentamen. En toen had ik door van, maar ik ben geen crimineel, ik doe geen drugs, ik doe dit niet, weet je. Ik ben gewoon geneeskundestudent. Ik zou deze mensen als ze op straat vallen, zou ik ze meteen helpen. Maar dezezelfde mensen zien mij gewoon als, ja, als een stomme criminele wijf. Terwijl ik niemand in mijn familie of omgeving heb die crimineel is. En dat drong, dat was wel eventjes hard. En toen ik tijdens co-schappen nog ook eens door had dat zeg maar ook artsen eigenlijk kunnen discrimineren, dacht ik van, maar hoe kan het zo zijn dat zelfs mijn collega's van later of mensen naar wie ik opkijk ook gewoon verkeerde opvattingen kunnen hebben? En dat deed gewoon ontzettend veel pijn. En dat maakte soms het studeren of het werken wel moeilijk, omdat ik gewoon echt verdrietig was. Dus ik heb leren omgaan met het verdriet, met wat ik heb gezien en dan daar alles om mezelf overheen te zetten en niet verbitterd te worden. En alles nog gewoon goed te studeren, goed te werken en nog plezier te halen uit mijn werk.
Wauw, ja. Pittig betoog, toch weer. Romy, wil jij nog iets aan toevoegen? We hebben, voordat we deze vraag stelden, elkaars vinkjes geteld. Ik heb er 7, zoals iedereen weet. Özlem heeft er 3, Priscilla heeft er 3. En jij hebt er 5, kwam er uit. Dus toch ook 2 minder dan ik.
Ik ben geen man.
Je bent geen man, hè?
Nee. Dat kan dus ook in je nadeel werken.
Ja.
Maar mijn ouders hebben ook niet gestudeerd. Dus dat voorbeeld wat je geeft, West-Friesland, nou, daar kom ik niet vandaan. Maar mijn ouders werkten niet in de zorg of ik had geen connecties. Dus Ik ging in de zomervakantie ging ik zelf artsen mailen om te vragen of ik mee mocht lopen. Om op die manier toch een beetje erachter te komen van oké, wil ik dit echt? En ja, eigenlijk een beetje je eigen connecties opbouwen. En ja, dat staat voor mij ook wel een beetje, ja, het hoort hier een beetje bij van wij hebben het wel zelf moeten doen. Een soort van zelf die wereld gemaakt waarin we nu zitten.
Ja, ja. Nou, ook nog een mooie toevoeging. Het lijntje naar Chantal werd net al gemaakt.
Beste studenten, mijn naam is Chantal van Andel van het Erasmus MC. En ik zou jullie graag wat willen vragen over inclusie. Mensen hebben het vaak ook wel over sense of belonging. Dus een gevoel van thuishoren of verbinding wanneer ze over inclusie praten. En er is een onderzoeker die dat concept van belonging, dus van verbinding, eigenlijk opsplitst tussen academische binding en sociale binding. Dus in hoeverre jij je thuis voelt bij de opleiding, of in hoeverre jij je thuis voelt bij jouw, ja, bij de mensen in je opleiding, dus je medestudenten, je docenten. En mijn vraag aan jullie is, wat is voor jullie belangrijker? Die academische binding of die sociale binding?
Nou, dat is een mooie, hè? Dus er een stukje wetenschap eraan vast, sense of belonging. Romy, als jij deze vraag hoort, kun je zo uit de heupen iets schieten?
Ja, moeilijk wel, ook om dat onderscheid te maken. Want ik vind ook wel dat het een beetje in elkaar verweven gaat. Omdat ik wel vind dat de medische wereld wel een, ja, is een teamsport is. En je moet het met elkaar doen. Dus in dat opzicht hoop ik toch wel dat die sociale verbinding, dat dat ook in het academisch vlak, dat dat een beetje, dat dat ook weer verbonden is. Dus ik kan nou niet meteen zeggen van oké, dit vind ik belangrijker dan het een dan het ander.
Maar als jij je gaat nu het onderzoek in, hè, en daarvoor zat je in die collegebanken, heb je dan het gevoel, ja, dit is mijn club, dit is mijn groep, ik voel me hier thuis?
Ja, wel. En ook nu op de werkvloer denk ik ook wel echt, oh ja, ik vind hier echt onwijs leuk en de mensen zijn leuk en ik hoor hier wel.
Ja, en jij studeert in Leiden, toch?
Ja, klopt.
Ja. Özlem, dit onderscheid tussen sociale en academisch, kun je daar iets mee?
Ja, ik ben het eigenlijk wel eens met Romy, dat het loopt een beetje in elkaar, zeg maar. Ik denk niet dat je het vooral in de geneeskundewereld echt van elkaar kunt onderscheiden. Maar terecht je vraag van, hè, voel je je nu meer thuis dan in de collegebanken, zeg maar. Ik heb wel zelf gehad bij bepaalde co-schappen. Nou, waaronder mijn psychiatrie- en huisarts-co-schap. Dat ik in een clubje zat met, nou ja, niet per se meer mensen met een migratieachtergrond, of een diverse achtergrond. Maar ook bijvoorbeeld voor psychiatrie zat ik in een kliniek. In Portugal zat ik. En daar had ik zo een immens gevoel van, oh, wat zijn dit gezellige mensen en totaal hiërarchisch. Ik voelde me wel thuis,
zeg
maar.
De psychiaters en de verpleegkundigen en de...
Ja, nou ja, iedereen die daar werkte eigenlijk. Ja, zelfs de patiënten, denk ik.
Oh, die waren gezellig, ja.
En dat was heel anders dan in het ziekenhuis, waar best wel hiërarchie heerst. En het is toch anders. En ook dus mijn huisartscoachschap, waar je dus ook in een praktijk zit. Nou, ik zat op Zuid voor mijn huisartscoachschap met heel veel Turkse collega's en Turkse patiënten.
Oh ja.
Nou, ik ben zelf ook Turks, dus ik had het ook wel eerder in een co-schap tijdens gynaecologie toen ik samenwerkte met een Turkse gynaecoloog. Maar dat was voor het eerst dat ik dat gevoel had. Maar dan heb je echt het gevoel van, oh, dit is dus hoe het voelt als je werkt met jouw mensen, als ik dat even zo mag zeggen. Want dat was echt een heel ander gevoel dan daarvoor. Want als ik dan over de Turkse achtergrond mag hebben, het is gewoon heel anders dan de Nederlandse cultuur. Zowel qua religie, maar ook heel veel andere dingen. Mijn co-schap in het ziekenhuis waren wel over het algemeen wel leuk, hoor. Ik heb echt geluk gehad met waar ik zat, vind ik zelf. Maar dat was toch anders. De gezelligheid, waar je het over kon hebben. Dus,
nou ja, de sense of belonging, wat ik zo, als ik dat zo samenvat, is dat je heel multicultureel bent opgeleid, opgevoed, om het zo maar te zeggen. Maar dat je binnen die geneeskunde bepaalde plekken hebt waar je je thuis voelt. Mm-hmm. Ik denk dat we dat allemaal herkennen, die bij jou passen.
Ja.
En dan heb je ook nog eens specifiek gevoeld hoe dat dan is als je mensen van gelijke komaf tegenkomt.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk in Rotterdam-Zuid meer het geval dan dat je in Heligersberg aan de slag gaat, zeg maar. Heeft dan ook toegeleid dat je denkt, goh, misschien moet ik wel gewoon een tijdje in Turkije gaan werken en voelen hoe dat is. Of...
Ja, nou, mijn ouders wilden dat heel graag, ja, dat natuurlijk. Ik een co-schap in Turkije had gedaan. Ja. Ook voor de ervaring in de zin van, er zijn bepaalde ziektebeelden natuurlijk, die hier minder voorkomen. Hè, bijvoorbeeld Mediterraanse koorts, om even een heel bekend voorbeeld op te noemen. Maar het is wel zo dat de zorg in Turkije is anders dan hier, in de zin van...
Zeker.
Nederland is natuurlijk een heel goed voorbeeld, dat het gewoon heel goed geregeld is, protocollen, hè, eerste lijn, tweede lijn, derde lijn is heel goed afgezonderd. Dus werken...
Maar dat is inhoudelijk, hè?
Ja.
Het ging net over de sociale context.
Oh, sociale.
Zeg maar.
Oh, excuus. Ja, ja.
Nou ja, ik heb een co-schap in Istanbul gedaan. Mm. 2 maanden. Ik sprak geen woord Turks natuurlijk. maar goed, chirurgie, dus dat maakt niet zo gek veel uit. Yeah. Maar ja, ik daar denk ik nog bijna iedere week aan terug. Aan mm-hmm. de manier waarop er gewerkt werd. Waar je van alles van totaal anders. Maar ook die sociale beleving was immens.
Ja, yeah. Puur voor de sociale beleving, ja, zou ik het denk ik wel doen. In de zin van, ja, Turkse mensen zijn gewoon heel warm. Nou, je hoort er echt bij. Ze
ik geloof
je
dat
je
ik iedere middag werd uitgenodigd om ergens te komen eten, yeah, s'avonds bij. Yeah. Althans, die herinnering, yeah, heb ik. Maar mm-hmm. zo gastvrij, dat kennen we helemaal niet. Dat kan ook overwhelming zijn natuurlijk als nuchtere Hollander.
Ja, snap, ja, ik.
Maar de vraag van Chantal wel heel goed beantwoord. Priscilla, sense of belonging, de groep, dus de geneeskunde studenten versus de wereld waar je in terechtkomt.
Ik vind ze allebei echt heel belangrijk. Het is natuurlijk fantastisch om ook academisch geprikkeld te worden. En wat betreft sociaal, ja, ik ben niet in Nederland geboren. Ik ben hier ook niet opgegroeid. Ik ben echt voor de studie hierheen gekomen. Dus het is wel een beetje normaal.
Hoe lang ben je in Nederland?
13 jaar.
13 jaar?
Ja, even goed nadenken. Ja, precies. Bijna 13 jaar. Ja.
En hoe lang was je in dan? Want dan weten we meteen hoe uit.
Haha, ga ik niet.
Nee, ga je niet tellen. Ja, ja. Op je 8e, ja, ben je hier naartoe gekomen.
En dan mijn tweede, ja, hier naartoe verhuisd. Ik ben net, ja, vroeg afgestudeerd met geneeskunde. Ja. Ja. Nee, maar... ja, het is wel logisch dat bepaalde culturele aspecten voor mij gewoon anders zijn. En als ik tot een bepaalde niveau het gewoon leuk kan hebben met de groep, dan is het voor mij fantastisch en dat lukt ook. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde co-schappen waar ik dacht van, ja, op basis van echt het sociale, dan pas ik hier totaal helemaal niet bij. Nee, en bepaalde kringen ook gewoon niet. Maar dat heeft misschien ook wel cultureel te maken, ook iets met sociale klasse, of dat ik niet kan meepraten over het skiën of over allebei de ouders die dan arts zijn of dat soort dingen. Mm-hmm. Dat is dan niet alleen maar huidskleur of zo, maar ja, ik vind ze allebei belangrijk en voor mij een beetje een soort van, ja, oké, als ik niet met alles mee kan praten, want ja, het is zo, ik ben ook niet hier opgegroeid, dus een beetje logisch. Ja.
Ja. Ja, sense of belonging. De volgende vraagsteller is Marijn Houwert, opleider chirurgie in het UMC. En dat was nou bij uitstek een co-schap waar ik me destijds allerminst op mijn gemak voelde. Ik denk, als dit de wereld is van de geneeskunde, stop ik er morgen mee. Dan hebben we het over 1842 dat ik mijn opleiding deed. En Marijn is een van de collega's die ik in de loop der jaren ben tegengekomen vanuit een andere positie. Als specialist binnenkomend in een ziekenhuis wordt er ook anders met je omgegaan dan als co-assistent. Zo was het en zo is het waarschijnlijk. Juist die me heel veel plezier in het werk weer hebben verschaft. En hij heeft een wat algemenere vraag, maar niet minder belangrijk.
Ja, Casper en gasten, het is 5 maart en we hebben begrepen dat jij met 6 studenten en afgestudeerden gaat praten aan jouw kopkasttafel over geluk, diversiteit en inclusiviteit. Die het heel, heel belangrijk is. Ook wij vinden het heel belangrijk dat we op een goede manier in gesprek zijn met elkaar door generaties heen. En zeg maar... Onze belangrijkste vraag, denk ik, als opleiders, is wat hebben jullie nodig om op een goede manier invulling te kunnen geven aan je werkende leven als zorgprofessional? 1. En 2, daarbij in gedachten houden, wat heeft de patiënt nodig van jullie om een zo optimaal mogelijke behandeling te krijgen? En hoe brengen we dat zo goed mogelijk in balans? Nou, dat was mijn vraag. Marijn Houwert, opleider Heelkunde UMC Utrecht. Veel plezier!
Priscilla.
Ja, zeker. Ik denk, ik ga meteen met de tweede vraag aan de slag. Dat, wat ik denk dat artsen zelf kunnen doen is, waar ik eigenlijk mee bezig ben de afgelopen 3 jaar, is dat een cursus geven over inclusieve effectieve communicatie, waarbij we artsen eigenlijk meer hopen meer kennis te geven over hun eigen diversiteit en hun eigen bias in de zorg. Want wat je heel vaak ziet is dat niet alleen het DNA van de patiënt of hoe de patiënt eruit ziet eigenlijk of zich gedraagt te maken heeft met de verschillen in gezondheidsuitkomsten die we zien. Maar ook echt de bias van de zorg zelf. Als ik specifiek kijk naar de GIN, waarbij bewezen is dat vrouwen met een achtergrond, het Caribisch deel van het Koninkrijk of Suriname. Dus als we het hebben over maternale sterfte, drie keer zoveel de kans hebben dat dat maternale sterfte is. En uiteindelijk is er onderzoek gedaan en dan bleek dat het niet alleen maar komt door echt het DNA van de moeder zelf, maar echt de basis van hoe de zorgverlener de patiënt ziet. Dus ze werden later doorgestuurd, de pijn die zij ervaarden werd al een beetje anders vastgesteld of genoteerd door de arts zelf. Dus het is echt de oog, de blik van de zorgverlener zelf die dan eigenlijk ervoor zorgt dat een patiënt slechte zorg krijgt. En ja, ik denk dat wij als arts of eigenlijk als instelling zelf er ook heel veel baat uit kunnen halen. Dat als je eigenlijk kennis hebt in je eigen diversiteit en niet meer uitmaakt wat voor patiënt je voor je hebt, dat je dan daarop in kan spelen. Want een soort van handleiding, hoe ga je om met de Turkse patiënt, bestaat niet. Maar als we daar echt extra aandacht aan besteden, wat gewoon echt heel veel scheelt wat betreft poliobezoeken, dat ook heel veel scheelt wat betreft goed geld in de zorg als de patiënt zich begrepen voelt en als de arts eigenlijk de patiënt ook beter begrijpt. En dat dat eigenlijk ook wel veel vooruitgang zal boeken in therapie, trouwheid en gewoon zorg of ziekteinzicht bij patiënten. Dus ik denk echt de bias van de arts, als we daar eventjes een platform zo
ja, voor ik zat even dat de, goed is. Ik zat even terug naar de vraag van Marijn, van waarom je dit antwoord geeft, is dat we de bias van de dokter,
ja.
Dat we dat moeten gaan veranderen.
Ja, ja. Dat de patiënt ja. daar baat okay. uit heeft,
ja.
zeker.
Ja. Ja. Romy?
Ja, ik denk dat we hem ook wat breder kunnen trekken. En dat voor patiënt en ook toekomstig arts, dat ook bijvoorbeeld de werkdruk en de werkomstandigheden, dat best wel een belangrijk en actueel punt nu ook is.
Zeker.
Want nou, ik zie het zelf ook van vriendinnen, van collega's. Je merkt gewoon dat er een soort van angst heerst voor hoe het er later uit zal zien. Want de aniosen nemen
dat
af.
Spookhuisverhaal, hè? Van ja. dat wij, die de toon zetten, alleen maar aan het werk zijn. Geen vrije tijd hebben, geen sociaal leven en alles in dienst van het vak zetten.
Ja.
En daar kijken jullie met angst en beven naar.
Ja, dat heerst wel onder de geneeskundestudenten. Van ik ga mijn kinderen nooit kunnen zien.
Ja.
Ik ben alleen maar aan het werk. En vooral als ik dan eenmaal in opleiding ben, dat is soort van wel je prime time ook in het jongvolwassenenleven. Maar je bent alleen maar in het ziekenhuis. Terwijl vriendinnen, ja, het is natuurlijk heel erg hip om nu ook digitaal te werken. Iedereen gaat op tripjes. Ik denk dat social media een heel groot aandeel ook hierin
Iedereen
heeft.
Gaat op tripjes? Wie gaan er op tripjes?
Nou, als je bijvoorbeeld
jouw vriendinnen die geen geneeskunde studeren.
Ja, dat is natuurlijk een stukje makkelijker. Omdat je, als je ander soort werk hebt wat op afstand gedaan kan worden, kan je makkelijker weg. Terwijl als arts zit je vaker vast aan het ziekenhuis, aan je diensten. Wat ook weer heel erg mooi is. Dus ik wil het ook vooral niet naar beneden halen, omdat ik ook wel denk, je kiest hier bewust voor, dus je hebt ook ergens een passie voor en je moet dat dan niet per se erg vinden. Maar daardoor gaan die spookverhalen worden natuurlijk alleen maar meer van ik kan nooit meer weg. Terwijl ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet het geval is en niet zo is.
Nee. Nee, ja, dat is natuurlijk aan ons die dat doen, te vertellen wat daar de schoonheid dan van is. En ondertussen leren wij ook van de generaties onder ons. Daarvoor moeten we in gesprek gaan. Want jullie gaan dat anders doen.
Ja, dat hoop ik wel.
Anders, ja. Maar hoe dan is dan de vraag en hoe we dan die grote problemen die in de zorg op ons afkomen gaan organiseren, is dat het vervolg? Maar ja, mind you, 100 jaar geleden zag de wereld er ook compleet anders uit. En dat beeld wat er is, wat in jullie hoofden zit van hoe die dokter dat gedaan heeft, dat is niet meer het beeld wat jullie over 20 jaar uitstralen. Dat is in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. Uslem, wil jij hier nog iets aan toevoegen? Dus vanuit de patiënt geredeneerd, wat hebben jullie nodig en wat heeft de patiënt nodig?
Nou, ik ga het heel kort en simpel houden, want ik vind dat Priscilla en Romy twee hele mooie punten al hebben
zeker.
Gemaakt. Ik denk dat het belangrijkste is vanuit het perspectief van de arts, dat hij echt luistert naar de patiënt. En dat klinkt heel cliché, maar dat is echt zo. Om heel kort voorbeeld te noemen, mijn eigen oma is nu 10 jaar geleden overleden aan een medische fout. En ze was al hartpatiënt. En ze kwam op de spoed van het ziekenhuis en daar hebben ze haar een paar uur in een kamer laten liggen. En daar is ze door een hartinfarct aan overleden. En de arts is daarna naar ons toegekomen met, sorry, we hebben het niet kunnen oppikken. Dat ik echt denk van, hoe dan? En ik vond, ik was toen zelf 14, als ik het goed zeg. In mijn ogen was dat gewoon neglectance. Ze hebben gewoon niet goed werk verricht. ze moest al heel lang wachten voordat ze überhaupt in een kamertje kon zitten. Maar dit had heel goed voorkomen kunnen worden. Als jij als arts gewoon echt oog hebt voor je patiënt, zorgt om je patiënt en gewoon luistert. Snap je wat ik een beetje bedoel?
Ik snap het.
Dus dat wat betreft de arts, denk ik. En empathie is heel ook belangrijk. En wat ik dus zei, dat je echt om je patiënten geeft. Dus dat je die patiënt behandelt alsof dat jouw oma of jouw vader is, bijvoorbeeld. Dat is heel belangrijk, vind ik.
We moeten ook een beetje door voor de tijd. Want we hebben veel te veel vragen met van hele interessante mensen. De volgende vraag is van Lianne Mulder, ons wel bekend.
Geneeskundestudenten en artsen van kleur weten al jaren dat niet alle artsen dezelfde kans hebben om specialist te worden. Maar nu deze kansenongelijkheid met harde data is bewezen, besluiten steeds meer zorgorganisaties om te beginnen met de aanpak van dit probleem. Organisaties in andere sectoren zijn al jaren bezig met het bestrijden van kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt en het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Wat is volgens jullie de reden dat dit op veel plekken in de medische wereld tot 2024 heeft moeten duren?
Ja, ik denk voornamelijk omdat de data er niet was. Dus ik vind het fantastisch wat Lianne eigenlijk met haar onderzoek gedaan heeft. Dus überhaupt al een soort van infrastructuur creëren dat kansenongelijkheid onderzocht kan worden. Dus, daar is ze echt in aan het pionieren. En het klopt dat er jarenlang eigenlijk verteld wordt op basis van eigen ervaring. En dat voor heel veel mensen met migratieachtergrond duidelijk is dat zij minder kans hebben, vooral op het moment dat hun eigenlijk iets gegund wordt. En dat bewijst het onderzoek van Lianne eigenlijk ook. Bijvoorbeeld, het begint eigenlijk al voor de geneeskundestudie. Hè. Op basisscholen worden kinderen eigenlijk onderschat wat betreft het niveau van waar ze moeten gaan. Puur op basis van ja, of niveau van de ouders of inderdaad de culturele verschillen die dan als je het niet kent toch anders gezien worden. Want je hecht meer waarde aan dingen die je kent.
Onderschat en ondergeadviseerd. Zeker. Dat is wat er gebeurt. De leaky pipeline van Lianne Mulder. Ook daar verwijs ik weer naar die geweldige podcast die we daarover gemaakt hebben. Zeker. En al haar publicaties. Ja. Maar wat ze eigenlijk zegt, hè, is hoe komt het nou dat die geneeskundewereld, die jullie nu een beetje hebben leren kennen, daar wat langer over lijkt te doen dan de rest van de maatschappij?
Wat voor noodzaak is er? De hele geneeskundewereld is super wit, zeg maar. Dus als je het hebt over mensen die eigenlijk beslissingen kunnen maken, ze hebben dit nooit gevoeld of het boeide hun niet zo erg, want het systeem werkte gewoon voor hun. En als je in bepaalde omgevingen dan eigenlijk alleen maar met bijvoorbeeld witte, hoogopgeleide mensen ziet, dan zien ze de noodzaak ook niet dat er iets veranderd moet worden. Nu dat de data er is, dan kan er niet meer overheen gekeken worden. Is het van, we kunnen nu gewoon bewijzen dat wat mensen eigenlijk al jarenlang roepen daadwerkelijk ook gewoon zo is. Is op basis van harde data. En nu krijgt het meer een platform. Dus nu is het meer bekend, media-aandacht. Dus is er eindelijk eventjes momentum en tractie. Maar ja, als het voor die mensen bijvoorbeeld wel gewoon werkt, waarom zouden ze er eigenlijk iets aan doen? Het werkt voor hun dochters. Ze zijn beide ouders en arts. Hebben het super. Zitten in een prachtige omgeving waar ze makkelijk aan een bijbaan moeten komen. En er heerst toch een beetje de gedachte van, ja, die andere mensen die met een migratieachtergrond, die halen het niet omdat ze eigenlijk gewoon niet zo goed zijn. Ze hebben het niet door dat het komt door kansongelijkheid. Maar ze denken van, ja, die melden zich niet aan of ze halen het niet omdat zij, ja, blijkbaar halen ze VWO niet of blijkbaar lukt het niet om door decentrale selectie binnen te komen. Dus zijn ze niet goed.
Heel terecht punt.
In decentrale selectie. Ik heb decentrale selectie gedaan en ik zou het nooit hebben gehaald als ik niet al biomedisch heet en in Nederland woon. Ik heb het vanuit Curaçao ook geprobeerd en ik wist niet hoe je op de juiste, slimme manier dat formuliertje in moest vullen. Toen ik hier kwam en toen had ik gelukkig een omgeving met vrienden van Wies, ouders ook arts waren of mensen die decentrale selectie eerder hadden gedaan, toen leerde dat er zoveel e-mails rondgaan met, ja, je leert wat valtus is, hoe je het gesprek aan moet gaan, wat er gevraagd moet worden. Geen idee van tevoren dat zo was. En dat je bijvoorbeeld bepaalde banen in de zorg moest hebben, ja, dat lukte bij me niet. Ik meldde me wel aan, maar dan was het van, ja, je hebt geen big, dus je kan niet gaan werken in de zorg. Toen ik biomedisch deed, van, oh, zoet wat medisch, kon ik als verpleeghulp gaan werken. Maar die kansen waren er daarvoor voor mij niet. Dus ja.
Nou, dat brengt ons misschien wel tot het slotthema. We hebben nog vragenstellers Barbara Doeleman en Geneviève Koolhaas. Maar die gaan we niet meer kunnen behandelen. Want we zijn wat uitgebreid van stof. Ik zei al, jullie hebben meer spreektijd dan we hadden voorspeld. Maar we hebben ook nog meer spreektijd nodig. Maar als je nou kijkt naar de artsen van de toekomst, is dat we constateren. Mijn constatering was een van de haakjes van deze podcast. We leveren te veel studenten af die echt heel excellent zijn, om het zo te zeggen. En uiteindelijk voor het werk wat we moeten doen, hebben we een hele bulk van dokters nodig die niet zo excellent zijn, maar gewoon goede dokters worden. Die empathisch, betrokken, met name compassievol. Mm-hmm. Barbara Doeleman was haar vraag over, is compassie niet het antwoord op alle problemen in de zorg? Ik denk het wel. Als je nou morgen die toelating zou mogen veranderen, wat zouden jullie dan voorstellen? Ja, het busmaker zegt die decentralisatie, dat gewogen lotingen en dergelijke moeten we zeker niet gaan doen. Zoals het nu is, is het goed.
Ja, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens.
Nee, dat was net je betoog.
Ja, ik zou zeker voor gewogen loting gaan. En bijvoorbeeld als je bepaalde plekken hebt, vergeet soms dat we echt in een Nederlands koninkrijk zitten. Niet alleen maar Nederland. Voor de eilanden zou je weer kunnen gaan naar bonded medical places, als de minister plaatsen. De bonded medical places, dat mensen van de eilanden dan eigenlijk boven formatie al een opleidingsplek kunnen krijgen. Ze willen ook heel graag terug naar de eilanden, dus je leidt ze niet als te veel op. Die willen ook heel graag terug, dus dan bied je hun een extra
ze moeten
kans.
Ook terug om daar de zorg
dat is waar, want de continuïteit van de zorg, daar is echt gewoon niet. Dat gaat echt helemaal niet goed, maar dat laten we voor een andere keer. Ook bovenformatie en opleiding komen zou voor hun een optie kunnen zijn dat de continuïteit van de zorg daar beter gaat. Maar wat ik hier zo dus inderdaad rekening houden met, van wat is de achterstand, wat mee iemand eigenlijk zich aanmeldt. En wat is daarvoor bijvoorbeeld punt te geven. En ook als je kijkt naar de zorg van de toekomst, hebben we eigenlijk meer mensen nodig die los van excellentie inderdaad van bepaalde sociale skills hebben, maar ook bepaalde meer talen spreken. En talen spreken is wel iets dat iedereen kan, Frans of Duits of eigenlijk alles wat je wil erbij leren. En daar eigenlijk ook extra punten voor geven, los van alleen maar cijfers.
Ja, weg met die 8-plus regeling, denk ik ook. Ja.
Je weg met de 8-plus regeling. Ja, kijk, dat is nog eens tekst. Had jij 8-plus?
Nee.
Nee. Nee. Maar je zit hier wel.
Dus ik zit hier wel. En ik denk dat het ook heel erg ongezond is om vooral middelbare scholieren daar een heel op te drillen van je moet die 8 halen. Want je bent nog zo jong, er zijn nog zoveel andere dingen. En als je alleen maar gefocust gaat zijn op je cijfers, dat kan gewoon niet goed gaan. En vervolgens krijg je dus inderdaad ook een hele grote groep met een 8-plus die er doorheen komt. En een hele kleine groep die voor een klein aantal plekken gaat solliciteren eigenlijk. En
Want mijn gedachtenkronkels, die probeer ik je ook te toetsen. Ik denk als we alleen maar excellente dokters afleveren, dat werk van die dokter is uiteindelijk gewoon saai, bullig werk. Hè? Je moet veel mensen doen, je moet zien, je moet hard werken, je moet stamina kweken om door te kunnen buffelen. En de intellectuele uitdagingen zijn er op een gegeven moment, die moet je echt gaan zoeken, zeg maar. Dus als we al die mensen die zo super slim zijn en geëngageerd, als we die afleveren, die raken allemaal burn-out. Want die denken, is dit het? Ik moet gewoon hard werken. Ik was toch die speciaal. Of zeg ik rare dingen, Islam? Je moet lachen.
Nou, niet zozeer hoor, maar ik wilde zelf nog kwijt dat, ik ben toevallig...
Excellent.
Nou, ik ben zelf wel binnengekomen met toen nog de 7,5 regel. Ja. Dus ik heb wel echt geluk gehad. Dus ik ken de struggles niet echt van de decentrale selectie. Want bij ons was het toen in mijn tijd dat als je een 7,5 stond, dat je eigenlijk al gewoon binnen was. Dat heb ik ook toen gewoon zo gevraagd. De selectie... Ik snap dat ze zeg maar proberen van, hé, je moet iets doen voor lange tijd, dat we kunnen zien dat je ook de studie kan volhouden, zoals viool spelen, korfbal, hockey, noem maar op, dat soort dingen. Maar dat maakt mijn zinziens, en buiten het excellent student om, niet per se een goede arts. Want voor mijn gevoel, juist die mensen die hele hoge cijfers halen, die bezitten dus niet die belangrijke sociale skills of die empathie. En voor mijn gevoel komen die mensen ook vaak uit wat meer welgestelde families, waarvan de papa, mama, chirurg is en de zus en ouders.
Je gooit er nog even een mooie uitsmijter uit, ja.
En dat die het echt doen voor het aanzien. En omdat mijn vader een chirurg is. En omdat het misschien goed verdient. Of dan kan ik een leuk verhaaltje vertellen in het koor of whatever.
Is het zo lastig.
Dus... Je chargeert hier hoop ik een beetje. Maar...
Dus wat ik wil vertellen is dat die selectie... Misschien dat loting niet de oplossing is. Maar hij moet echt wel anders. Ja. En om wat concreets te noemen. Misschien is een gesprek. Gewoon een gesprek, dat je in ieder geval de studenten ziet en misschien fysiek een bepaalde motivatie kan vertellen.
Dat is ook
vertellen.
Heel moeilijk, hè? Want ze gaan dan in het gesprek ook dingen herkennen wat voor hun belangrijk is, als de commissie alleen maar wit is. Dus dan moet je ervoor zorgen dat de commissie zelf eigenlijk ook gemixt is, want dat is tot nu toe niet zo.
Ja.
Ja, maar in de zin van om alleen al misschien dat stukje empathie en echt de motivatie die tot doet, die ertoe doet, om die in ieder geval.
Ja, de overtreffende trap van empathie is compassie, heb ik hem toch even genoemd. Dus aandachtig aanwezig zijn bij de ander, empathie tonen voor hetgene hem is overkomen en dan een goede richting geven, dat is waar compassie voor staat. Dat zou een basisvoorwaarde moeten zijn voor iedere dokter die met patiënten wordt geconfronteerd. Dus ik denk, als we nou een compassietest hebben en daar... laten we dat dan afsluiten. Laat ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken dat jullie wel de tocht vandaag hebben gemaakt naar Utrecht, naar de Domus Medica. Ik heb weer veel geleerd van jullie welbespraaktheid, eloquentie en wijze lessen. Ik hoop de luisteraars ook. En ik hoop jullie in de toekomst nog te mogen ontvangen voor mogelijk wel een vervolgserie. We hebben hier een mooie denktank te pakken.
Ja, lijkt me een goed plan.
Zou mooi zijn, zeker. Dankjewel. Okay. Dankjewel ook aan de luisteraars.
U luisterde naar een aflevering van podcast Kopkast van Geluk Spreken. Een productie van Casper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfeed. De podcast app voor medici. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op deze podcast.